Goed, ik zou graag lezen uit Matteüs 25. Maar vooraleer dat ik dat ga lezen, wil ik nog iets vertellen over Sportquest. We hebben met Sportquest vorige week echt een heel goede week gehad. Echt, we zijn echt heel gezegend geweest op, ik denk op elk gebied dat je kunt voorstellen. We hebben met heel veel mensen gesport. Ik denk dat we elke dag hebben gesport met tussen de 35 en de 40 jongeren. Zonder team meegerekend, hè. Dus met 35 à 40 jongeren, waarvan de grote helft buitenkerkelijk was. Dinsdag hadden we een piek. Ik denk dat we toen met 42, 43 mensen in ons sporten waren geweest, waarvan 22, 23 buitenkerkelijke. Dus we hebben heel veel mensen, ja, bij ons gekregen. En dat was heel fijn. Ik denk dat voor iedereen, zowel voor de kerkelijke als de buitenkerkelijke, dat die week een hele diepe indruk heb gehad op hun leven. En dat was echt heel fijn om te zien. We hadden een heel sterk team, zowel in de sport dat ze deden als in het geestelijke aspect. Iedereen was heel persoonlijk betrokken bij de jongeren. En het was echt heel fijn om te zien. Ik zou dan ook heel graag iedereen willen bedanken, die meegewerkt heeft, zichtbaar of minder zichtbaar aan Sportquest. Je hebt de mensen die gebeden hebben, je hebt de mensen die gevast hebben, je hebt de mensen die eten hebben gekocht, je hebt de mensen die soep hebben gemaakt, je hebt de mensen die s'avonds eten hebben gemaakt, die fietsen hebben geleverd, die matrassen hebben geleverd, van alles, er is van alles gebeurd. En het team heeft tegen het einde van de week verschillende keren tegen mij gezegd van: Joris, vergeet alsjeblieft niet te zeggen tegen de gemeente hoe dankbaar, hoe hard dat wij het appreciëren wat er allemaal voor ons is gedaan geweest deze week. Want dat is blijkbaar niet zo vanzelfsprekend, dat de gemeente met zoveel mensen daarachter staat. Vaak zijn het in gemeentes een groepje van 5, 6 mensen die alles moeten doen. En bij ons is het eigenlijk een heel groot deel van de gemeente die betrokken is. En dat is echt een heel harde bemoediging geweest voor die atleten. Die zijn daar echt door opgebouwd. En dat geeft hun vuur en enthousiasme voor er echt voor te gaan tijdens het sporten. En ik moest dat even zeggen, dat die echt dat geweldig geapprecieerd hebben wat er allemaal is gedaan. De mensen die de was hebben gedaan en zo, waarschijnlijk vergeet ik nog wel een paar dingen. Ik ga nog wel wat meer vertellen in de courant. Ik zal binnenkort een artikeltje schrijven voor in de courant van september. En wij kunnen daar wat meer lezen over hoe dat is gegaan is. Maar het is echt een heel fijne week geweest, dus heel erg bedankt daarvoor. De contacten die we gehad hebben waren van allerlei soorten. We hadden contacten van vorige jaren die terugkwamen. We hadden contacten via ons eigen jongeren in de kerk die kwamen. We hadden nieuwe contacten die we gekregen hebben via de baskets, die nu eigenlijk met meer aan het komen zijn. We hadden contacten die we kregen door te flyeren, die in een flyer hebben gekregen van de atleten en die gekomen zijn een heel week. En het is echt van allerlei soorten. We hebben zowel mensen die we al kenden als mensen die we nieuw hadden, waar dat we nu mee kunnen beginnen dingen op te bouwen. Dus het was echt een hele fijne week. Zou ik nu willen lezen van Matteüs 25 vanaf vers 31. Titeltje is het laatste oordeel. Ai, ai. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Ik lees trouwens voor uit de herziene Statenvertaling. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, en hij zal de bokken aan zijn linkerhand zetten. En dan zal de koning zeggen tegen hen aan zijn rechterhand: Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven op, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zij bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders aan mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En dan zal hij ook zeggen tegen hen aan zijn linkerhand, ga weg van mij vervloekt in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niets te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis gezien en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Nu, deze tekst situeert zich in een stuk onderwijs dat Jezus geeft over de dingen die nog moeten komen. Eerst vertelde over tekenen van het einde van de wereld, over de grote verdrukking, over de wederkomst van Christus. Hij geeft een aantal gelijkenissen van de wijze en de dwaze meisjes, van de talenten. En uiteindelijk gaat hem hier dus vertellen over het laatste oordeel. Nu, mensen die niet geloven in God, die trekken zich niks aan van dat laatste oordeel. Ja, die zijn daar niet meer bezig. Maar voor mensen die geloven in God van de Bijbel, ja, die kunnen niet naast het laatste oordeel kijken, want Jezus zelf vertelt erover. En hij vertelt in detail hoe dat in zijn werk gaat gaan. Ja, voor hem zullen alle volkeren bijeengebracht worden. Alle volkeren, alle naties, alle talen zullen voor hem bijeengebracht worden. En hij gaat ze één voor één scheiden, zoals een herder dat doet met zijn schapen. Ja, jij bent een schaap, jij bent een bok. En een schaap, een bok. Een schaap, een schaap, een bok. En zo één voor één worden de schapen en de bokken gescheiden. De schapen aan de rechterkant en de bokken aan de linkerkant. Dan zal de koning tegen hen zeggen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En de schapen, de rechtvaardigen, die schrikken daarvan. Die denken aan, maar allee, wanneer, heren, wanneer hebben wij u dan al die dingen gedaan? We hebben u niet in levende lijven gezien, wanneer hebben wij dan al die dingen gedaan voor u? En dan komt er iets heel moois, want Jezus zegt dan, Jezus identificeert zichzelf met de minste onder ons. En hij noemt ons broers. Ja. De grote God van hemel en aarde, die alles geschapen heeft, van wat dat zichtbaar is, wat dat onzichtbaar is, ja, van de hoogste hemelen tot de diepste zeeën, van oost tot west en van noord tot zuid en alles daartussen. De God die dat allemaal heeft gemaakt, identificeert zich met ons, met de minste. En dat is de hoop die onder de christenen mag leven. Als wij denken aan dat oordeel dat we net hebben gelezen, dan hoeven we daar geen schrik voor te hebben. We mogen daar met vertrouwen naar tegemoet zien. Ja, omdat we weten dat Jezus zich identificeert met ons. Hij zal ons rekenen onder de schapen, we zullen aan zijn rechterhand worden gezet en we zullen mogen ingaan in het eeuwige leven. En het koninkrijk der hemelen, dat vanaf het begin van de wereld voor ons bestemd is, dat zullen we mogen beërven. Wauw. Maar hoe weet ik dat nu allemaal zo zeker? Wel, ik weet dat zo zeker, omdat God een verbond heeft gesloten met ons. Een verbond waarin de een ieder die gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En we weten dat God trouw is aan zijn verbond, ook al zijn wij ontrouw. En dat maakt dat christenen, bij elke tegenslag die ze hebben in hun leven, toch nog vreugde kunnen ervaren. Omdat ze weten dat het lijden, wat het ook lijden is dat ze moeten ondergaan in deze wereld, dat dat niet opweegt tegenover de toekomst, tegenover de vreugde, tegenover wat ons nog te wachten staat. Dus christenen kennen geen verdriet, alleen maar vreugde. Dat was mijn prediking. Niet helemaal. Want de praktijk leert toch dat het niet altijd zo eenvoudig is. Ja. We hebben allemaal ons verleden. En we hebben allemaal de dingen waar dat we mee worstelen. We zijn niet perfect en we hebben van alles meegemaakt. We maken nog van alles dingen mee in ons gezin. In onze families, op ons werk. Wij kennen ook tegenslag, ziekte, ruzie, depressie. Ja, die dingen. Misschien wel misbruik. Ja. Maar wees maar eens vreugdevol als je al die dingen hebt meegemaakt in je leven. Als christenen weten we dat God er voor ons wilt zijn, maar hoe? We weten dat het allemaal goed komt, ooit, maar wanneer? We weten dat God bij machten is om alles te herstellen, maar wanneer? Hoe lang gaat dat nog duren? We weten dat we in heerlijkheid zullen leven later met hem en dat we het koninkrijk der hemelen zullen beërven. Later. Maar is er niet nu al iets waaraan we ons kunnen optrekken? Is er niet nu al iets dat ons helpt om onze blik te verruimen weg van de situatie waarin we zitten, weg van de moed die we hebben, om ons te richten op de mooie toekomst die ons wacht? Ja, dat is er. Want God weet hoe dat we in elkaar zitten. Hij weet dat het lastig is om gefocust te blijven op hem als we het moeilijk hebben. En hij heeft voorzien in een teken dat ons nu al tot troost kan zijn. Levi, dat mag je even projecteren. En dan heb ik het niet over die groene bomen, maar over de regenboog. Als ik het goed heb, zijn er 4 plaatsen in een Bijbel waar het er sprake is van de regenboog. Dat is in Ezekiel, dat is in Genesis en 2 keer in Openbaring. De regenboog komt telkens ter sprake in een gedeelte waarin dat er gesproken wordt over oordeel. En we zullen zien dat de regenboog dan altijd een teken is dat God geeft aan de mensen om hoop te geven in dat oordeel. Om aan ons te laten zien van kijk, ja, ik heb beloftes gemaakt, ik ga die niet vergeten. En dat is het teken van de regenboog. Dat ons kan, op dat moment, als we een regenboog zien, kan dat ons troosten, omdat we kunnen vooruitblikken op de heerlijke toekomst die ons wacht. Ik zou graag wat dieper ingaan op die teksten. En daarom gaan we naar Genesis hoofdstuk 8. Nu, iedereen weet waarschijnlijk dat die regenboog ter sprake komt in de geschiedenis van Noach. Het verhaal van Noach is een verhaal van oordeel. God oordeelt de mensen omdat hij ziet dat de gedachten van de mensen, de daden van de mensen, eigenlijk door en door slecht zijn. Hij heeft berouw dat hij de mens had gemaakt. En hij wil de mens wegvagen van de aarde om opnieuw te beginnen. Maar degene die aandachtig het verhaal van Noach leest, zal merken dat God toch nog altijd veel geduld heeft met de mensen. Vanaf het moment dat God zich voorneemt om de zondvloed te laten komen, tot op het moment dat de eerste regendruppels vallen, ja, daar zit een tijd tussen van 120 jaar. 120 jaar dat Noach bezig is aan het bouwen van die ark. Nu, dat lijkt voor ons natuurlijk een beetje bovennatuurlijk, maar God wil zijn oordeel, de zondvloed, uitstellen. 120 jaar lang krijgen de mensen de kans om zich te bekeren van hun zonde, van hun slecht leven. En al die tijd hebben ze waarschijnlijk met Noach gepraat, heeft Noach ze proberen te overtuigen, maar hebben ze niet willen geloven wat hij zei. En uiteindelijk, als de ark af is, duurt het nog eens 7 dagen dat de deur blijft openstaan, dat de mensen maar hebben binnen te wandelen door de deur, om in de ark te zijn en gered te worden. En ik beeld mij dat zo in, dat Noach aan de deur die openstaat, ja, aan prediken heeft geweest, de mensen staan aan te moedigen, dan aan te malen, van kom toch binnen, want binnenkort gebeurt het, kom binnen, hè, in de ark, en dan zijn ze gered. Maar niemand die het de moeite vond, niemand die Noach geloofde, en dus ook niemand die uiteindelijk gered is geweest. Nu, na de zondvloed, als de aarde terug droog is, stapt Noach uit de boot, uit zijn ark, en dat doet hem iets bijzonders, en dat zal ik willen lezen, dat is Genesis 8, vanaf vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op de altaar. En de Heere rook die aangename geur, en de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb. Noach bouwt volledig vrijwillig een altaar en hij offert daar van de reine dieren. Nu, 7 paar had Noach in de ark meegenomen van alle reine dieren. Ja. En die 7 paar, dat was natuurlijk de hoop voor het voortbestaan van die soort op aarde, want dat waren nog maar de enige dieren van die soort die er waren. Maar Noach bouwt een altaar en hij offert er daarvan voor God. Die dieren, dat moet zo wat het kostbaarste geweest zijn, wat er op dat moment nog op aarde was. Noach offert die vrijwillig voor God. En God vond dat geweldig. Hij zegent Noach, en voor de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid gaat God een verbond aan met de mensen. En dat staat in hoofdstuk 9, vanaf vers 11. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn op de aarde, om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik u geef, tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat is er tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer op de vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. Het teken van het verbond is die regenboog. Als de regenboog boven de wolken staat, dan ziet God je ook en dan denkt hij aan de dingen die hij onder ede aan de mensheid heeft beloofd. En zoveel jaren later, een paar duizend jaar later, is God een nieuw verbond aangegaan. Een verbond waarin de vergeving van zonden mogelijk is voor iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon is van God. Een verbond dat ons hoop geeft en zekerheid dat we onder de schapen zullen vallen, dat we niet onder het oordeel zullen vallen, omdat Jezus het oordeel op zich heeft genomen. Omdat God vrijwillig heeft geofferd wat het allerkostbaarste was voor hem, namelijk zijn eigen zoon. En zo zijn er een paar gelijkenissen te trekken tussen de geschiedenis van Noach en het werk van Jezus. Ten eerste, ten tijde van Noach vernietigt God de hele mensheid omwille van de zonde en de enige die blijft leven is Noach en zijn familie, de rechtvaardigen. Ten tijde van Jezus is het omgekeerd. Is het de rechtvaardige, de enige die rechtvaardig is, die sterft, zodat al de zondaars zullen blijven leven. Tenminste, als iedereen hem erkent als persoonlijke verlosser. Ja? Zo'n gelovige wordt dan vrijgesteld van het oordeel en er is verzoening met God. Ten tweede, Noach bouwt een altaar en offert daarop van de kostbaarste dieren die er op dat moment zijn. Hij doet dat volledig vrijwillig als dankzegging voor de redding. Jezus zelf brengt ook een volledig vrijwillig offer van het kostbaarste dat hij heeft, namelijk zijn leven. Noachs offer reageert God door voor de allereerste keer een verbond aan te gaan met de mensen. Ook Jezus' offer wordt door God aanvaard en daarmee komt het ultieme verbond tot stand, het laatste verbond. Een verbond dat heel mooi wordt beschreven in Jeremia hoofdstuk 31. Jeremia, hoofdstuk 31, vers 33, waarin dan Jeremia schrijft. De Heere spreekt daar. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Dus dat gaat over de tijd van en na Jezus. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus door het vrijwillig offer van de enige rechtvaardige wordt de ganse mensheid met God verzoend. En daardoor is er een intieme, persoonlijke relatie met God, met Jezus, mogelijk. Iedereen zal mij kennen, zegt de Heere. Ja. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Ten vierde, ten tijde van Noach. Noach heeft aan de ark gestaan, aan de deur die open stond, staan roepen van mensen, komt alstublieft binnen. En wie luisterde naar Noach en binnenging, werd gered. Nu, Jezus noemt zichzelf een deur in Johannes 10, waarin hij zegt, ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Wie luistert naar Jezus, wordt gered. En ten vijfde, het uitstel dat God in tijden van Noach gaf, van de zondvloed, toont aan dat hij helemaal niet graag veroordeelt en straft. De reden dat Methuzalem zo oud is geworden, heeft ook te maken met het uitstel van die zondvloed. En dat is genade. Liever zou hij willen dat hij iedereen die genade leert kennen, ja, tot berouw komt en vergeven wordt, dan dat hij moet straffen. En ook het werk van Jezus is de ultieme daad van genade. Om te voorkomen dat de ganse mensheid zal veroordeeld worden, neemt Jezus in onze plaats het oordeel op zich. En ook nu stelt God steeds het oordeel over de mensen uit, in de hoop dat er toch maar zoveel mogelijk mensen Jezus nog gaan leren kennen als een persoonlijke verlosser. Maar de tekenen van de tijd zijn van die aard dat dat niet zo heel lang niet meer gaat duren. Maar God zij dank, als het oordeel daar is, wij zullen onder de schapen gerekend worden, omdat we vertrouwen op Jezus' verlossingswerk. En het oordeel zal niet meer voor ons zijn, zal van ons afgewend worden, want hij heeft Jezus op zich genomen. En elke keer als er een regenboog staat, zal God aan zijn verbond herinneren. God ziet de regenboog, wij zien de regenboog, en we denken aan hetzelfde. Namelijk het verbond dat God met ons heeft gemaakt. Ja, het oordeel is niet voor ons, wij zijn vergeven. We worden onder de schapen gerekend. De tweede plaats waar de regenboog ter sprake komt, is in het eerste hoofdstuk van Ezechiël. Nu, Ezechiël is een profeet die opkwam tijdens de ballingschap. Ezechiël is samen met een paar duizend mensen weggevoerd vanuit Israël naar Babylonië. En onder die ballingen daar heeft hij een boodschap moeten brengen van onheil en van oordeel. Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn voor de Israëlieten. Ja. De allereerste keer dat Ezechiël in contact komt met God, dat God hem aanspreekt, ja, verschijnt God voor hem in een heel indrukwekkende, indrukwekkende manier die hij beschrijft in het eerste hoofdstuk van Ezechiël. En de laatste twee verzen vertelt hij precies hoe dat hij Jezus ziet, hoe dat hij God ziet. En dat gaan we even lezen. Dus dat is Ezechiël 1 vanaf vers 27. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uitrook van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zo was het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Ja. En de eerste 24 hoofdstukken die daarna volgen, gaat Ezechiël dus vertellen over het oordeel dat volgt over Israël. Hij vertelt over Jeruzalem dat verwoest zal worden. Hij vertelt over het land dat zal verdorren. Hij vertelt over de tempel die verwoest zal worden, die onheilig zal worden. En dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor de Israëlieten om te horen. Nu, na die 24 hoofdstukken komen er 7 hoofdstukken waarin dat de volkeren worden veroordeeld. Die hebben gespot met het lot van Israël. En na die 7 hoofdstukken komen er boodschappen van hoop. 16 hoofdstukken lang vertelt Ezechiël over de hoop die Israël mag koesteren. En veel van de profetieën die in de Bijbel staan, die betrekking hebben op Israël, die we nu zien gebeuren in het Midden-Oosten, die komen uit Ezechiël. En veel van de beroemdste profetieën als het gaat over de eindtijd, komen uit Ezechiël, of uit die laatste 16 hoofdstukken. Hij vertelt over dat Israëlieten terug één volk zal worden, dat ze terug samen zullen gebracht worden en in één land zullen wonen, dat het land terug vruchtbaar zal worden, dat een tempel terug opgebouwd zal worden, terug geheiligd zal worden. Al dat soort dingen zijn dus boodschappen geweest van hoop voor de Israëlieten. Dus Ezechiël is een profeet geweest die oordeel predikte, maar achteraf toch een boodschap van hoop mocht meegeven. En de allereerste keer dat Ezechiël dus God ontmoet, ziet hij een regenboog rond God staan, alsof dat God wil zeggen, van het oordeel dat komt, moet gebeuren, zal zwaar zijn, maar ik vergeet mijn verbond niet. Ik blijf trouw aan wie mij lief hebben. En dan de andere keren dat de regenboog ter sprake komt, is in Openbaring. Openbaring hoofdstuk 4 om te beginnen, de eerste 3 versen. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als een stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En ook in hoofdstuk 10, het eerste vers. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Nu, in dat boek Openbaring staan verschrikkelijke dingen beschreven die moeten gebeuren met de wereld. Maar knal, letterlijk knal, in het midden van dat boek, laatste vers van hoofdstuk 11, daar schrijft Johannes het volgende. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Johannes was al een hele tijd bezig met oordeel op te schrijven. God vertelde hem dingen, God liet hem dingen zien en Johannes was bezig met dingen op te nemen, op te schrijven over oordeel, over verschrikkelijke dingen die moeten gebeuren met de wereld. Maar op een gegeven moment geeft God hem een boodschap van hoop. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in het tempel. Wauw, als boodschap van hoop kan dat wel tellen. Ja. Johannes mocht een blik werpen op een ark van het verbond. Het verbond dat God met de mensen heeft gesloten. Het verbond dat maakt dat wij weten dat het oordeel, dat die verschrikkelijke dingen, ja, dat wij daardoor zullen geraken. Dat wij daar niet te hard van zullen afzien. Dat wij het zullen redden, dat Jezus het heeft gered voor ons. Ja. En weer is het dus alsof dat God tegen Johannes zegt, door die regenbogen te laten zien, door hem de blik te laten werken op het ark van verbond, van de dingen die te gebeuren staan, die zullen verschrikkelijk zijn. Ja, maar ik vergeet mijn verbond niet. Ik zal redden die mij lief hebben. Ja. En Jezus is de verpersoonlijking van dat verbond. Hij is degene om wie dat alles draait. Hij is degene die echt hoop kan geven in een uitzichtloze situatie, omdat hij de levende hoop is. Hij is onze hoop op redding, want hij is degene die verlost uit de greep van wat slecht is. En dat wij gerekend zullen worden onder de schapen, dat hebben we alleen maar te danken aan hem. En wat God nu van ons vraagt, is dan dat wij getuigen zijn van die hoop die in ons leeft. Dat wij uitdelen wat wij zelf ontvangen. Worden wij gezegend, dan zullen wij een zegen zijn. Worden wij geliefd, dan zullen wij lief hebben. Worden wij getroost in de moeite die we hebben, dan zullen we een troost zijn voor andere mensen. En dat is de reden, God zij dank, dat wij ook moeite ervaren in ons leven. Ja? Zodat wij een troost kunnen zijn voor andere mensen die ook die moeite ervaren. Ja? Om zo te getuigen dat onze God in staat is om te redden en het oordeel van ons af te wenden. En ik zou daarom iedereen willen oproepen om zijn leven in te richten volgens de richtlijnen die hier in de Bijbel staan als dank voor dat offer dat hij voor ons heeft gedaan, dat hij het oordeel op zich heeft genomen. Nu tot slot wil ik nog een paar overdenkingen meegeven over de regenboog zelf. Ik denk dat het niet moeilijk is om in te beelden dat we ons God kunnen voorstellen als de zon. En dat we ons leven met alle ups en downs kunnen voorstellen als Belgisch weer. Ja. Soms regen, soms zon. Hoe meer regen, hoe minder zon. Ja. Maar wanneer zie je een regenboog eigenlijk? Een regenboog zie je als je met je rug naar de zon staat gekeerd en het voor u regent. Ja. Dan kun je een regenboog zien. Dus als je door omstandigheden je zicht op God zij verloren, ja, waardoor dat je uw blik alleen nog maar eens op die ellende, op de miserie, op de moeite die je hebt in je leven, ja, dan kunnen daarin de regenboog zien als teken van hoop dat God ons geeft. Ja. Hij zal alles fixen. Ja. Wij worden gerekend onder de schapen. Nu, als de regendruppels dikker zijn, dan is de regenboog smaller. Hoe dikker de regendruppels van de regen die je ziet, hoe smaller dat de regenboog ook is. En als je kijkt, als je op de moeite die er is in je leven, als je bezig bent met de miserie, die, of de, ja, sterk uitgedrukt misschien, maar de moeite, de strijd die er is in je leven, dan hoe zwaarder dat de strijd is, hoe moeilijker dat het misschien is die hoop te zien. Hoe moeilijker dat het misschien is om iets daarvan God te zien, om die hoop te zien. Ja, de regenboog is smaller, maar als je de regenboog gezien hebt, de kleuren zijn des te feller. Hoe dikker de regendruppels, hoe smaller de boog, maar hoe feller dat de kleuren zijn. Wanneer ontstaat nu een regenboog? Of hoe ontstaat die? Een regenboog ontstaat doordat het licht van de zon breekt op de regendruppels. Jezus is voor ons het licht van de wereld. En wordt gebroken op onze overtredingen. En op die manier kan een regenboog voor ons een symbool zijn van Jezus zelf. Jezus zelf die ons hoop geeft in die ellende, in de strijd die we ervaren als je op de regenboog kijkt. Dus van nu af aan, als je een regenboog ziet, denk eraan dat God zich zijn verbond herinnert. We hebben allemaal pijnen en moeite die we meenemen uit ons verleden, die het leven niet altijd even aangenaam maken. Maar God heeft daar een oplossing voor. Hij geneest en hij herstelt en hij zal zijn verbond niet vergeten. Nadat alle oordelen zijn uitgesproken en de aarde eigenlijk een puinhoop is, ellende is, zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En daarvan wordt geschreven in Openbaring hoofdstuk 21. Openbaring hoofdstuk 21 vers 1 tot 7. Ik ga lezen vanaf vers 4. Dus helemaal op het einde van de Bijbel krijgen we nog deze boodschap van hoop mee. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En het dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Amen.